Ja, ik ben Steven de Bout. Ik ben momenteel onderzoeker aan de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. Criminoloog van opleiding. En mijn onderzoek heeft ook te maken met drugsbeleid en de politionele opvolging van drugs. Maar al eerder was ik betrokken en ben ik betrokken bij Smart on Drugs. Dus een organisatie die ijvert voor een ander drugsbeleid.
Ja, je hebt ook een verleden als straathoekwerker? Of?
Als drughulpverlener. Onder meer, en ook nog andere dingen in de sociaal-culturele sector. Ja. Ja. En voordat ik als onderzoeker actief werd, gaf ik ook les in opleiding sociaal werk, in de bachelor sociaal werk.
Ja. En met jouw onderzoek dat je bezig bent, dat is voor een doctoraat? Of?
Ja, klopt.
Ja.
En dat is ongeveer in zijn eindfase.
Oké, okay. Ja.
En dat heeft te maken met een stuk van waar komt ons huidig drugbeleid, wat zijn drugdiscoursen, dat zijn wat de theoretische elementen. Mm-hmm. En het praktische of het empirische was aanwezig zijn bij politiediensten die zich specifiek focussen op het opvolgen van drugfenomeen, ja. Vaak op straatniveau, dus op lokaal niveau.
Ja, daar kunnen we zo dadelijk misschien nog wat dieper op ingaan.
In beperkte mate. Ik zal het eerst nog moeten voorstellen, ook in de verdediging. Maar ik kan er wel iets over duiden al. Ja. Ja.
En dan onze tweede gast, Herman Wolf. Welkom.
Dank u. Ik ben Herman Wolf. Mijn carrière, mijn levensloop loopt wat gelijk met die van Steven, maar niet helemaal. Ik kom wel effectief uit straathoekwerk. Ik heb lang met gebruikers op straat gewerkt en met kansengroepen. Wat ik heb ook een tewerkstellingsproject ontwikkeld voor kansengroepen, mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Beroepshalve ben ik ook aan de UGent verbonden en zit met onderwijsprojecten bezig. En ik ben bij Smart on Drugs ondervoorzitter van in het begin.
Ja. Wanneer is Smart on Drugs juist opgericht?
Dat is opgericht, nu moet ik even nadenken, 3 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Ja, het zal bijna 4 jaar zijn, denk ik. Ja.
Wat was de concrete aanleiding om die organisatie op te starten?
Ja, in eerste instantie was het vooral omwille van het feit dat illegale drugs sowieso... En legale drugs, dat dat niet op één hoop gesmeten wordt. Dat er sprake was van soft en hard drugs, terwijl we meer iets hebben over dat te maken heeft met gebruik en misbruik.
Ja.
Wij vonden het ook zeer eigenaardig dat een aantal roesmiddelen, want we zeggen nu wel altijd drugs, maar eigenlijk zijn het roesmiddelen. Drugs in het Engels zijn dat medicamenten. Een drugstore is een apotheker. Dus hier, als er hier over drugs gesproken wordt, denken mensen altijd aan illegale drugs. En eigenlijk is dat een verkeerd begrip, denken we. Nu ben ik even mijn draad kwijt.
Ik kan misschien aanvullen. De vraag was, wat is de ontstaansreden van Smart on Drugs nu? Wolf was er al, denk ik, heeft een aanloop langer zien aankomen dan ik. Mm-hmm. Maar ik was erbij wel bij de oprichting. En wat dat je daar ziet, is dat eigenlijk heel veel mensen vanuit een verschillende invalshoek, zowel academisch, mensen uit de hulpverlening, mensen uit het preventiewerk, mensen die gebruikers vertegenwoordigen, mensen die de vertegenwoordiging doen van mensen die drugs gebruiken, dat eigenlijk er een grote onvrede en ontevredenheid bleef hangen vanuit verschillende perspectieven rond hoe krijgt het huidige drugbeleid, en dat is al decennia lang zo, vorm. En een grote kloof ook tussen wat dat men weet uit praktijkervaring en wat dat men weet uit academisch onderzoek van wat is een zinvol drugbeleid en de realiteit.
Ja.
En om daar iets aan te doen is eigenlijk... Ja, die beweging met mensen vanuit heel verschillende invalshoeken ontstaan.
Ja, want jullie zijn eigenlijk echt een burgerplatform.
Klopt.
Of zo denk ik het benoemen eigenlijk.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Echt mensen vanuit verschillende achtergronden inderdaad die daarin samenkomen.
Klopt.
Ja. Ja. Op lange termijn zouden we graag die illegale drugs uit het strafrecht willen. Mm. En streng gereguleerd, dat mag. Mm-hmm. Maar uit het strafrecht.
Ja.
En wij willen vooral nu die zaken op de politieke agenda krijgen.
Ja. Nu, ik denk op zich, als we lessen kunnen trekken uit de COVID-pandemie, is dat we moeten luisteren naar experten, denk ik. Dat is toch altijd, we luisteren naar experten. Ik denk wat je net ook aanhaalde, Steven, is dat er eigenlijk ook vanuit academisch onderzoek best wel wat, dat er een discrepantie is. Dat er best wel veel geweten is eigenlijk hoe dat we het zouden kunnen aanpakken.
Ja, klopt. En die kloof is groot. Hè. Er zijn nog wel beleidsdomeinen waarin dat er een kloof is tussen wat dat wetenschap aangeeft of wat dat praktijkinzicht aangeeft en wat dat politiek beleid is. En daar spelen ook soms andere belangen politiek. Dus dat er een stuk, dat niet een één-op-één relatie is, dat kan ik begrijpen. Maar de kloof tussen wat dat men al lang weet en ervaart rond het rustbeleid en het huidige beleid is wel heel groot.
Ja.
En in die mate groot dat je bewegingen zoals onze krijgt. Hè.
Mm-hmm.
En je ziet dat ook internationaal, hè, dat er heel veel rond leeft,
ja.
Rond organisaties die oproepen en claimen en ook van het academisch hoekvak ondersteund worden of gedragen worden tot een ander drugbeleid.
Ja. Ja, want wat er internationaal gebeurt, dat kunnen interessante casussen zijn ook voor het beleid hier op de stoelen natuurlijk. Hè. Ik denk dat er good practices en bad practices zijn misschien uit het buitenland die we kunnen zien. Ik stel voor dat we daar zo dadelijk wat op ingaan, dat we misschien eerst onze eigen drugwet is wat nader onderzoeken. Hè.
Ja.
Onze eigen drugwet, die is van 1921 en die is voornamelijk gestoeld op de strafwetgeving, denk ik. Misschien eerst, hoe is die drugwetgeving ontstaan in 1921? Of wat is die voorgeschiedenis misschien zelfs van onze drugwetgeving?
Ja, het is zo goed als een eeuweling, hè.
Ja.
En voor een eeuweling zouden we een zorg moeten dragen en die is beter moeten bekijken, maar eigenlijk is dat tot nu toe weinig gebeurd. Ik weet, in 96, 97 is er wel een parlementaire werkgroep geweest rond drugs, rond illegale drugs, rond algemeen rond drugs. En er zijn een aantal besluiten uitgekomen die volgens mij zeer zinvol waren, namelijk de preventie moet sterker aangezwengeld worden en de hulpverlening. In laatste instantie is het straffen.
Mm-hmm.
Spijt genoeg is er in concreto nog altijd veel te weinig van in huis gekomen.
Ja. U spreekt over een parlementaire onderzoekscommissie in 1996. Door wie was die ingericht?
Of was door de overheid.
Dat was door de overheid.
Ja, ja, sowieso.
Daar zijn dan verschillende experten gehoord.
Ja, zowel uit de hulpverlening als van de politie, als dokters. Er zijn van alle mensen gehoord. Er zijn 3 dikke rapporten over geschreven.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is er naar een praktische verandering weinig van in huis gekomen.
Ja.
Als men ziet dat nu nog steeds er veel geld, overheidsgeld, uitgegeven wordt aan de bestraffing. Handel, dat mag. Maar ook gebruikers mogen niet met een grammetje op straat rondlopen. Terwijl veel mensen met bakken bier over straat mogen lopen. Dat ja. vindt men wel normaal. Die bestraffing is fel overdreven. Die gevangenisopsluiting, dat kost veel geld aan de Belgische burger. Terwijl als men de hulpverlening en de preventie zou kunnen opvijzelen, men weet nu al, daar is onderzoek naar geweest, de enige drug, het enige roesmiddel dat naar beneden gegaan is tabak, nicotine.
Ja.
Men is minder beginnen roken, want er is ook een grootscheepse campagne geweest. Maar als men natuurlijk, het heeft over illegale roesmiddelen waar men eigenlijk niet durft over praten, want men heeft de kans om bestraft te worden, dan gaat men dat ook niet kunnen aanpakken. Dan gaat men er ook geen preventiecampagne rond kunnen opstellen. En ja, dat blijft een moeilijke zaak.
Hoeveel procent van het budget gaat er naar preventie? Weet jullie daar iets van?
Ja, doordat het beleid eigenlijk heel versnipperd is en op heel veel domeinen zit, is die oefening niet zo gemakkelijk, maar die is ooit wel gemaakt, denk ik, eind jaren 90 of begin jaren 2000. En die verhoudingen, mogen we van uitgaan, die zijn ongeveer hetzelfde gebleven. En dan zit je met een 70% denk ik of zo die naar repressie en opvolging kwam. Dan spreek ik over politie, parket, afzetter, justitieel gebeurt. Dus dat is eigenlijk de grootste hap. En dan zit je met kleinere stukken naar hulpverlening. En heel weinig eigenlijk, denk nog maar over een aantal procenten, 2-3%, die orde grootte, naar echt preventie, gerichte preventie, vroeg interventie ook. Ja, dus snel detecteren en dan tussenkomen. Ja. Of naar harm reduction initiatieven. Mm-hmm. Daar ga je heel weinig naartoe.
Ja.
Terwijl het toen al in 1997 gezegd werd van eigenlijk zou het gewicht moeten verschuiven naar die preventie, die hulpverlening, die harm reduction.
Ja.
Maar we zien dat in de feiten niet zo is.
Nee.
Ja.
Ja, het is ook erg dat ik moet zeggen dat ik mijn kinderen liever met een glas bier zie dan met een joint. Mm. Waarom? Op dat glas bier staat duidelijk op. Wat zit erin? Welk alcoholpercentage zit erin? Terwijl alcohol nog altijd veel doden tot gevolg heeft. Veel ziekenhuisopname. En die, wat men noemt, illegale drugs. We weten niet wat men koopt. Daar staat geen kwaliteitsnorm op. Daar zitten allerlei giftige en overbodige zaken in verweven. Die tot ziekenhuisopnames kunnen leiden of tot overdosissen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het abnormaal. En de overheid draagt er ook een verantwoordelijkheid in. Eigenlijk is het abnormaal dat die zaken nog altijd niet gereguleerd worden. Dat mag voor mij streng gereguleerd zijn.
Mm-hmm.
Dus onze doelen zijn hetzelfde. Zowel van de mensen die voor het uit het strafrecht halen van de illegale drugs, als degene die er tegen zijn. Wij willen ook meer welzijn voor de bevolking.
Ja.
Maar meer mensen in de gevangenis steken of meer mensen in een ziekenhuis zien belanden, dat is geen van beide onze bedoeling, denk ik.
Ja.
Ja, drugsgebruik is een risicovol gedrag natuurlijk, denk ik.
Ja. Er zijn veel risicovolle gedragingen die we niet in het strafrecht zetten. Allee, ik denk, daar zit een fundamentele vraag. Hè. Bijvoorbeeld skiën, motorrijden, paardrijden. Allee, daar zijn best wat risico's aan verbonden. Hè. Dus de vraag is, in hoeverre wil je als samenleving risicovol gedrag in het strafrecht zetten? Ik denk dat we dat fundamenteel zoveel mogelijk moeten beperken. Je moet regelgeving ontwikkelen, je kan drempels inbouwen, je kan er structuur op zetten. Maar het strafrecht blijkt een heel slecht instrument om te gaan met de realiteit dat mensen nieuwsgierig zijn naar roesmiddelen.
Ja.
En dat gaat al sinds mensenheugenis terug.
Mm-hmm.
En ja, het werkt gewoon ook niet. Hè? Dus los van dat ik een fundamentele bezwaren heb bij gedrag dat op zich iets is met je eigen lichaam en geest, hè, vind ik dat gaat over een autonomie, hè, een zelfbeschikkingsrecht. En het is niet omdat daar risico's aan zitten dat de overheid het recht heeft om dat in strafrecht te zetten. Dat is eigenlijk een principieel iets. Maar los daarvan, het werkt ook niet. Hè? Dus we weten uit decennia lang repressief beleid, hè, verbieden en opvolgen, politioneel, justitieel, dat het gebruik niet daalt. En dat zien we ook internationaal. En we zien ook dat het aanbod niet daalt.
Mm.
Dus het is ook gewoon geen effectief recept om ermee om te gaan. Dus is een gezondheidsbenadering met een goede regulering, dat weten we ook wel, het internationale voorbeelden, gewoon effectiever en ook humaner. Ik denk dat je dan op beide aspecten vooruitgang boekt.
Dat zou dan eigenlijk inderdaad vanuit de volksgezondheid mee moeten opgenomen worden.
Dat lijkt mij logisch. Het is ook een volksgezondheidszorg.
Ja.
En dat gezegd zijnde, er is natuurlijk ook iets met beeldvorming die ondertussen ontwikkeld is rond bepaalde middelen en hoe dat dingen in de media komen. Het merendeel van de mensen die roesmiddelen gebruiken, of het dan nu over legale of illegale middelen gaat, zijn niet problematische gebruikers. Dus dat is moeilijk om vast te stellen in onderzoek, maar de meeste onderzoeken geven zo wat aan richting 85-90% van niet problematisch gebruik. Dus eigenlijk mensen die een joint roken of ecstasy gebruiken of cocaïne gebruiken, ja, één keer in de week of één keer in de maand, gelijk dat andere mensen met alcohol omgaan, vaak verbonden aan gelegenheden, uitgaan of een ontspannen sfeer, maar geen problematisch gebruik ontwikkelen. Dus we spreken ook over een hele groep mensen die dat eigenlijk goed hanteren. En de vraag is, oké, er zitten risico's aan en er zijn mensen die problematisch gebruik ontwikkelen, maar is dat een reden, hè, om dat in het strafrecht te zetten? Allee, het werkt ook niet. En ik denk, dat moet het doel zijn, ja, een volksgezondheidsperspectief, waarbij dat we zeggen, we willen zo weinig mogelijk schade aan de volksgezondheid en zo weinig mogelijk problematisch gebruik ontwikkelen. Ja. Maar het verbieden werkt duidelijk niet, hè, daarvoor.
Want op zich, vanuit criminologie, heb je er wel een zicht op waarschijnlijk, dat is niet eenvoudig te onderzoeken waarschijnlijk. Of valt dat?
Ja en nee, we weten wel wat dingen, hoe dat ze werken. Omdat je ook internationale voorbeelden hebt van een ander beleid. Je hebt bijvoorbeeld heel wat landen ondertussen en staten in Amerika die cannabis gelegaliseerd hebben en gereguleerd hebben.
Meer dan de helft van de staten.
Klopt, en dan heb je Uruguay, Canada, Duitsland is het van plan. Je hebt Nederland natuurlijk, en dat is niet een goed model, maar je hebt de coffeeshops waar je van naartoe kan. Ja, je ziet dat een regulering het gebruik niet doet stijgen, of niet noemenswaardig doet stijgen. Ja. Of je ziet bijvoorbeeld ook dat het gebruik in Nederland, waar je maar een coffeeshop binnen te wandelen hebt, lager is. Bij, denk ik, tussen de 20 en de 64-jarigen of zo. Dan in, bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië, waar je een heel best repressief beleid hebt rond die drug. Dus er is toch geen causaal verband tussen verbieden en minder gebruik.
Toch is dat een argument dat heel vaak gebruikt wordt, hè?
Ja, maar het is een argument dat gewoon niet klopt. Iets anders is wel, en daar zijn wij bij Smart on Drugs, daar pleiten wij heel sterk voor, wij zijn tegen een commercieel model.
Ja, zoals in Amerika bijvoorbeeld.
In sommige staten zit je met een sterk profitmodel. Of in de meeste van de staten, maar bijvoorbeeld Canada, Uruguay, is dat niet zo. Mm-hmm. Dus dan heb je overheidsshops, of een regeling via de apotheker, een verbod op reclame. Gecombineerd, maar dat zie je overal, ook al in een profitmodel, met wat Wolof daar straks zei van het THC-gehalte, kan je dan een maximum grens opzetten. Dus dat is goed ook. Hè. Mensen, je krijgt veilige producten, mensen weten wat dat ze gebruiken. En je ziet in zo'n modellen dat alleszins het gebruik niet stijgt en niet noemenswaardig stijgt. Bij een profitmodel zijn de risico's wel hoger. Hè. Dan krijg je, wat je nu ook hebt met alcohol, hè. Er worden doelgroepen getarget, reclame verhoogd. De kans op gebruik, en dat vinden we onwenselijk. Ja.
Ja. Okay.
Zoals ik bij alcohol ook taksen gegeven worden, inkomsten zijn, kan dat voor cannabis ook. En dat gebeurt ook wanneer het van overheidswegen geïnstalleerd en gereguleerd wordt.
Klopt.
Waar er anders alleen maar uitgaven zijn, politiebeteugeling, gevangenisstraffen enzovoort.
Ja. We gaan zo dadelijk, want we zijn ondertussen al een 20-tal minuten aan het spreken. Ik ga eens een klein stukje muziek tussendoor opzetten en dan kunnen wij nog verder gaan tot ongeveer 1:15.